In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen. Ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Heer, zet uw geest uit en alles zal herschapen worden. God, geef de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest van de wezen. Geef dat wij door uw Heilige Geest prachtige wijsheid mogen bezitten. En zal te uw vertroosting verheugen door Christus onze Heer. Amen. Welkom. Ik heb ontzettend veel zin in dit uur, deze drie kwartier, de tijd gaat snel. En ik weet niet wat ik moet gaan zeggen. Ik had 6 bladzijden uitgetypt, maar toen ik het uitgetypt had, dacht ik, dit is niet wat ik wil gaan zeggen. Dus ik dacht, laat ik gewoon beginnen, want ik moest ook eerst de preek schrijven voor vandaag. En die vond ik zelf erg inspirerend. De lezingen. Niet mijn preek, maar de lezingen. Ja, ja. Nou, de anderen moet je nog maar beoordelen. Maar de lezingen. En ik dacht, ja, met welke tekst kan je beter beginnen dan met die tekst die vandaag ook in het evangelie stond, terugwijzend naar het Oude Testament. En dat doe ik dus. Ik lees hem even nog een keer voor. De eerste lezing van vandaag. De Heer God sprak, het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken, die bij hem past. Toen botseerde Yahweh God uit de aarde alle dieren op het land, alle vogels van de lucht, en bracht ze bij de mens om te zien hoe hij ze noemen zou. Zo zouden ze heten. De mens gaf dus naam aan al de tamme dieren en al de vogels van de lucht en al de wilde beesten, maar een hulp die bij hem paste, vond de mens niet. Toen liet God Yahweh de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl hij sliep, nam hij een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. Daarna vormde de Heer God uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, een vrouw en bracht haar naar de mens. Toen sprak de mens, eindelijk, been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Manin zal ze heten, want uit een man is zij genomen. Zo komt er dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat ze volkomen één worden. Ze waren beide naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze voelden geen schaamte voor elkaar. Deze tekst is door een man geschreven. Dat kan je op alle manieren kan dat merken. Zoals het grootste deel van het Oude Testament door mannen geschreven is. Ik dacht van, hoe zou een vrouw het geschreven hebben als zij dit verhaal had moeten opschrijven? Waarschijnlijk anders. Maar de strekking, uiteindelijk, de bedoeling, blijft altijd hetzelfde. In de preek legde ik even nadruk op dat ene woordje. Zo komt het dat. In de exegese wordt dat een archeologie genoemd. Een verhaal om een oorsprong te verklaren. Zo komt het dat de slang op zijn buik kruipt. Ja, want dat is het verhaal achter. En zo komt het dat de man zijn vader en moeder verlaat en zich bindt aan zijn vrouw. Zo komt het. Dus dat verhaal daarvoor is opgeschreven om een uitleg te geven aan dat andere. Dat andere is waar het om gaat. De man verlaat zijn vader en moeder en bindt zich aan zijn vrouw. Dus dat is de kern. Die tekst neemt Jezus ook op als hij een uitleg wil geven aan de fariseeën. Toen dacht ik, die fariseeën. Toen dacht ik, die fariseeën, die waren niet gek. Die zeiden, ja, maar Mozes heeft dit toch goed gevonden. Mozes is toch degene die van God de wet heeft gekregen. Als nou iemand weet hoe het moet, is dat toch Mozes? Wat is nou het verschil tussen dit verhaal hier aan het begin en die scheidingsbrief die Mozes geeft? Wat zit daartussen? Dat is iets waar ik later pas, anders had ik het in de preek genoemd, maar iets waar ik later pas aan dacht. Wat zit daartussen? Tussen dit moment dat de Bijbel beschrijft over de schepping van de mens en het moment dat Mozes toestaat een scheidingsbrief te schrijven. Daartussen zit wat we de zondeval noemen. Dat waar de mens op een gegeven moment losraakt van God. en daardoor los van zichzelf en los van de natuur en los van elkaar, er ontstaat een scheiding. Dus dat moment waar Mozes over schrijft, is als het ware een regeling voor de mens die in die gevallen natuur vastzit. En ik krijg dus allemaal regelingen. Het wordt opgenomen voor Radio Maria. We zullen het na de hand kunnen luisteren. Dus ik denk dat dat een belangrijk gegeven is. Dus tussen dat eerste verhaal, dat beschrijft de mens in zijn oorspronkelijke bedoeling, in zijn oorspronkelijke setting. En Mozes treft regelingen voor de mens die van God vervreemd is en door de wet weer bij God moet komen, et cetera. Schrijft hij maatregelen om die zaak te regelen. Zoals de politiek maatregelen neemt en zoals allerlei organisaties regels bedenken om die werkelijkheid te regelen. En wat doet Jezus? Hij gaat terug naar voor de zondeval. Zo is de mens bedoeld. En hij wilde dus helemaal terug. Terug hoe God de mens in gedachten heeft. En dan krijg je natuurlijk de vraag naar de werkelijkheid. De werkelijkheid waar wij in onze tijd in staan. En dan zit ik met het verhaal wat ik heb opgeschreven. En dan krijg je het gezin in deze tijd. En dan zeg ik dat gezin staat in de brandpunt van de spanningen van onze cultuur. Het gezin is niet hoeksteen alleen van de maatschappij. Daar komen kinderen vandaan. Daar ligt de toekomst van de mens. Het gezin staat in een strijd. En die strijd die speelt zich af op allerlei manieren. Het gaat uiteindelijk om de mens zelf. Zoals het ook Jezus om de mens zelf gaat. Die mens moet gered worden. En hoe wordt die gered? Hoe denken wij over onszelf? Wat voor mensbeeld hebben wij? We hebben mensbeelden vanuit de wetenschap. De homo sapiens. Maar ik hoorde ook een keer de homo ludens. De spelende mens. En de mens die rechtop loopt. En de homo habilis die gereedschap gebruikt. Allemaal visies op de mens in zijn geschiedenis. In zijn ontwikkeling. Maar hoe kijken we... Wat is de mens in ons idee? Hoe kijkt een econoom naar de mens? Een econoom zegt dat een mens een wezen is dat op winstmaximalisatie is gericht en profijt wil hebben en bovendien in een keten staat van produceren en consumeren en dat geld moet daar de stroom zijn en zo kijken we naar de mens. En een socioloog kijkt weer anders naar een mens. We hebben allemaal beelden van mens, maar het wordt veel ingewikkelder. Hoe kijkt een communist naar de mens? Hoe kijkt een kapitalist naar een mens? Een socialist? Hoe kijkt een genderideoloog naar de mens? Hoe kijken we naar de mens? Er zijn allemaal mensbeelden, ideeën over mensen. En dat loopt in onze maatschappij allemaal dwars door elkaar. En daar staan jullie middenin. En het gaat uiteindelijk om jullie. Dus hoe kijkt de mens naar zichzelf? In de middeleeuwen keek de mens ook naar zichzelf. In de middeleeuwen had de mens een beeld van een groter geheel. God, de schepper. Dit leven is een tijd van komen en weer vertrekken. En dan ga je naar de hemel als je goed hebt gedaan. En dan ga je naar de hel als je slecht hebt gedaan. Een eenvoudig beeld. Maar de mens maakt deel uit van een grote keten. Een groot geheel. De moderne mens, die staat veel meer alleen. Het gaat de mens om zichzelf. Je bent autonoom. Jij moet jouw leven realiseren. Jij moet jouw keuze maken. En jij moet gelukkig zijn. Het beeld waar de maatschappij en de cultuur in onze tijd op is gericht. Enorme overgang van het een naar het ander. Maar is dat de mens? In de ontwikkeling zie je ook de rol van godsdienst veranderen. In de middeleeuwen bepaalt God alles. Eenvoudig model. De mens doet erin mee, de kerk is bemiddelaar met haar lerende liturgie. In onze tijd is godsdienst een middel om jezelf te ontplooien. Om te ontwikkelen. Je religieuze aanleg, je religieus gevoel, niet de vraag naar de waarheid of wat God van mij verlangt, maar of het geloof mij helpt, of het mij kracht geeft, of het mij troost geeft, vreugde, voldoening, of ik mezelf vind in het geloof. Dat is een enorme cultuuromslag vanuit de middeleeuwen naar onze tijd toe. Heeft allemaal met mensbeelden te maken. Hoe kijkt de mens naar zichzelf? En dat gaat niet voorbij aan de katholieke kerk. En aan geen enkele kerk. En aan geen enkel mens. Wij staan midden in die maatschappij. Kinderen krijgen op school alles mee. Een evolutietheorie die wetenschappelijk zinvolle elementen heeft, maar een zekere absoluutheid krijgt in zijn benadering. Kinderen krijgen een genderneutrale ideologie mee, verstopt in allerlei onderwerpen. Wat is de bedoeling van man en vrouw? Met de bedoeling vruchtbaar te zijn en de aarde te bevolken zoals de Bijbel beschrijft. Toch kan dit spanningsveld waar jullie in staan een vruchtbaar spanningsveld zijn. Als je het bewust bent en er op jouw manier ook mee omgaat. Alles moet in evenwicht zijn. Als de kerk in de middeleeuwen geen ruimte laat voor de theologie om zich te ontwikkelen, wordt het een star geheel. En rondom de verlichting breekt dat als het ware open. In onze tijd hebben we een scheiding van kerk en staat, maar ook een scheiding van kerk en wetenschap, een scheiding van kerk en handel, een scheiding van kerk en militair, een scheiding van kerk en kunst, een scheiding van kerk en recht. Er is een bijna totale scheiding, maar er zit een enorme kans in dat we weer terug kunnen gaan naar wie we zijn als gelovigen. En als gelovigen in al die dingen staan. Niet omdat ze ons domein zijn, maar omdat we in dat domein onze bijdrage kunnen leveren. Ik had het gisteren met een oudere emeritus priester erover. In het verleden hadden we de term societas perfecta. Hebben jullie dat wel eens gehoord, die term? Societas perfecta. Nee, echt een theologische term. Het was het idee over de kerk. De kerk is eigenlijk de societas perfecta. Dat is de volmaakte maatschappij. Dat is Gods koninkrijk, waar alles gebeurt zoals God het wil. Maar zo heeft God de kerk, Jezus de kerk niet bedoeld. Het is zout in de wereld. De kerk moet de wereld behoeden voor bederf. Maar de kerk moet niet een soort alternatieve wereld scheppen. Want dat redt ze niet. Daar is ze ook niet voor gemaakt. Dus op het moment dat wij een kerk, een zuil, een samenleving scheppen, helemaal vanuit onze ideeën, dan zie je dat dat ook weer een beperkt en ook in veel dingen ook falend systeem wordt. Nee, we moeten terug naar wat Jezus leert en dan in die maatschappij staan en helpen die maatschappij gezond te worden. Daar ligt onze roeping. Ik had na de hand ook nog wat andere onderwerpen die ik dacht van die vind ik eigenlijk belangrijker. Dus ik laat nu een stukje wat hier ligt ook even liggen. Want ik wil het met jullie hebben over, vanuit dat scheppingsverhaal, over roeping. Wij zijn in de katholieke kerk gewend om roeping altijd te denken aan priesters, in onze tijd diakens, aan religieuzen, komt erbij. Aan de religieuzen, die, dachten wij, hebben roeping. En gaandeweg komen we tot het besef dat gehuwden ook een roeping hebben. Het is zelfs wonderlijk, het celibaat is geen sacrament. Het huwelijk is wel een sacrament. Gehuwden zijn geroepen. Geroepen voor wat? Ze zijn geroepen om dat oorspronkelijke beeld van de mens, wat God voor ogen stond, wat Jezus is komen herstellen, met Jezus mee te realiseren. Het is een unieke roeping, waarin man en vrouw hun eigen rol, hun eigen taak hebben om mee te werken aan dat plan van Christus. Maar het is Christus die het doet. Hij herstelt die schepping, zoals God hem heeft bedoeld. Dus dat betekent dat je in je huwelijk eigenlijk alleen daarnaartoe kunt gaan, als je bereid bent met Jezus mee te bewegen. Hij herstelt het. Als in een huwelijk man en vrouw die weg niet gaan, één van de twee of maar half, dan blijf je hangen tussen die wereld die op zijn eigen manier, net als de wet van Mozes, probeert de dingen te regelen, zo goed en kwaad als het gaat. En die fariseeën die hadden daar best goede papieren in, hè, zo is het toch goed geregeld, het is, anders is niet haalbaar, et cetera. Dan blijf je daarin voor de helft hangen. En je wil voor de andere helft meer met Jezus die naar de oorsprong terug wil. Maar de roeping in een huwelijk is dat je werkelijk zegt, ik ga 100% met hem mee. 100%. En op het moment dat je je huwelijk als roeping gaat zien en als roeping gaat beleven, kom je er anders in te staan. Dan sta je in die wereld, in die gewone wereld, jouw wereld, met jouw werk, met jouw gezin, met jouw omgeving, met je buurt, met de school, de sport, etc. in jouw wereld. En toch sta je daarin als een geroepen mens. Met een zending. Dat betekent dat je ook veel vrijer staat in die wereld. Als je niet die weg met Jezus gaat, dan ga je de weg met de wereld. En als je de weg met de wereld gaat, dan moet je ook voegen naar die structuren van de wereld. Dat gaat niet anders. Ga je de weg met Jezus, dan sta je vrij in die wereld. Hij maakt je vrij. Dat is niet makkelijk. Dat is om de drommel niet makkelijk. Want ook een priester die dan die roeping heeft en die voor het celibaat kiest, daar antwoord op geeft, hij geeft antwoord daarop, die staat daar ook middenin en wordt ook voortdurend die strijd strijden. Want die wereld, heb ik wel eens vergeleken, is als een enorm buffet. Een enorm buffet. En je hebt trek. Maar dan kom je binnen en dan staat er tafel na tafel na tafel. En alles. En je kan alles maar ervan scheppen. Je kan er alles maar van nemen. Er is een aanbod in onze wereld. En zo zit onze cultuur in elkaar. Zo zit onze markt in elkaar. Waarin we voortdurend overstellen met een aanbod. En er is maar één antwoord. We moeten kiezen. We moeten kiezen. En waar kies je voor? Om nog iets op te scheppen of nog iets erbij te nemen. Of zeggen, wat heb ik nodig? En wat is goed? En dat betekent dat je vrij moet worden. Die vrijheid krijgen we niet uit onszelf. Er is er maar één die ons vrij maakt. En dat is Christus. Dus wanneer je het huwelijk als een roeping gaat beleven, ga je anders naar de werkelijkheid kijken waar je in staat. Want dan is er de weg die je werkelijk met Jezus gaat. En dan is er een prioriteit. Dan is Christus. Dan is het geloof. Dan is zijn kerk. Dan is God. Dan is gebed, dan is geloof, heeft prioriteit op al het andere. Nou is dat natuurlijk mooi gedacht, maar het is niet zo makkelijk in de praktijk. Maar tegelijkertijd is het van belang om het te beseffen dat je geroepen bent. Jij bent geroepen voor jouw taak in zijn wereld. En hij heeft een plan met jou. Met jou, met jouw vrouw, met jouw man, met jouw kind. Hij heeft een plan met jou. En hij nodigt je uit om die weg met hem mee te gaan. Ik heb nog een andere tekst, maar ik weet niet of ik hem nou weer zo snel hier heb. Dat is het roepingsverhaal van de leerlingen. Dan staat er, Jezus riep wie hij zelf wilde. En er staan dan die 12 namen van die apostelen. Naam voor naam. Heel persoonlijk. En er staat er, en zij kwamen tot hem. Dat betekent, het is een uitnodiging van God aan ons om die weg te gaan. Heel persoonlijk, hij roept je bij je naam. En het is aan jou om het antwoord te geven en te komen. En het mooie van het huwelijk is dat je dat samen doet. Dat je samen dat antwoord geeft. En je wordt aan elkaar gegeven om dat antwoord ook bij elkaar te ondersteunen en te zien. Er staat dat de mens, er staat nog niet zozeer de man, hè? Er staat de mens. Er staat nog iets van die oorspronkelijke schepping, waarin de mens dan door God, nou ben ik het blaadje kwijt, waarin God de mens roept. Toen sprak de mens eindelijk beeld van mijn gebeente, been van mijn gebeente. Adam betekent ook mens. Adam betekent mens. God roept en God zendt. En er staat er, daar ben ik vandaag ook niet op ingegaan, zo komt er dat een man, nu staat er een man, zijn vader en moeder verlaten, zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden. Eén worden. Wat betekent dat? Dat is niet alleen de lichamelijke vereniging. Want er had ook de opdracht om vruchtbaar te zijn. En er komt nieuw leven. Nee, één worden gaat veel verder. Relatie en communicatie komt straks bij jullie ter sprake. Ja? Dat is ouder dan de mens. Relatie is ouder dan de schepping. Want God is relatie. God heeft zich geopenbaard als Vader, Zoon en Geest. Dat is relatie en communicatie. Relatie, communicatie in liefde. Dat betekent dat liefde steeds de basis is waarom iets gezegd wordt of niet gezegd wordt. Waarom iets gedaan wordt of niet gedaan wordt. Waarop je in contact met de ander treedt. Liefde is steeds die basis. Dat is het geheim van God. Ja. Het komt voor kinderen en zuigelingen.
Dat had ik niet kunnen bedenken.
Het mysterie van God is vooraf aan de schepping. Vooraf aan de materie. Vooraf aan het vlees. Helemaal vooraf. En als Jezus ons terugbrengt naar die oorsprong, dan is dit ook die oorsprong. Dus communicatie, met elkaar omgaan, elkaar kennen, elkaar bekennen en één worden. Dat betekent ook een eenheid doen groeien in het voelen, in het denken, in het willen, in de activiteiten die je onderneemt, een eenheid. En het is niet een eenheid in opgaan van de een wordt de ander. Nee, samen worden ze meer. Het is een nieuwe eenheid die het huwelijk schept. En zo heeft God het. Zoals God door zijn eenheid, Vader, Zoon en Geest, als het ware meer is dan wat God alleen zou zijn. Het beeld wat we in andere godsdiensten tegenkomen als een mono, als een punt. Iets op zichzelf. Even kijken, kwart over. Ik heb nog ongeveer een kwartier. Ja. Toen ik vanmorgen preekte, toen dacht ik, deze preek zal vast allerlei vragen oproepen. Bij de mensen in de kerk, bij jullie. En ik wil ook een stukje ruimte houden, dat jullie zeggen van nou, toen ik dit of dit hoorde, en dat kan ook van nu zijn, kwam die vraag in mij op. Ik heb nog wel een paar andere dingen die ik wil vertellen, maar ik vind dat op dit moment even belangrijker. Zijn er vragen onder jullie zeggen van nou, dat of dat punt, ik heb hier ook een paar op een lijstje staan. Onderwerpen die de moeite waard zijn om nog even op in te gaan. Maar ik eerst even kijken of er van jullie uit vragen leven waar we iets van kunnen, over kunnen zeggen. Ik overval jullie, hè? Ja?
Ik heb één vraag, als ik het goed heb. Ja, u bent het beter dan ik. Staat er ergens in het evangelie ook dat een man zijn vrouw niet mag verlaten behalve het van een oom?
Ontucht. Ontucht, ja.
We moeten dat begrijpen.
Ja, daar heeft kardinaal Eik onlangs weer een referaat over gehouden. En ik herkende, want we hebben samen ook op Roduc gestudeerd. En ik herkende de theologie van Pater Haaien van der Meer, jezuïet, die daar ook de uitleg in het college had gegeven. Hij zegt dat ontucht, porneia, dat verwijst eigenlijk naar een soort incestueuze relatie binnen een familie. Dus porneia, en hij heeft daar een aantal plekken die hij kan aanwijzen in de schrift die daar naar zouden verwijzen. Het is een interpretatie, maar de vraag is eigenlijk breder. Namelijk, dit is de enige tekst waar dat staat. En kijk je naar de praktijk van de kerk, dan is het huwelijk voor de kerk vanaf het allereerste begin onontbindbaar geweest. Dus deze tekst heeft nooit een functie gehad binnen de kerk als er zijnde, maar er is ook de praktijk. He, dat als er overspel is of iets dergelijks, dat dan het huwelijk kan scheiden. Is er nooit geweest. Dus daarom zegt de kerk, nee, we moeten die tekst uitleggen binnen de praktijk van het geloof van de kerk. Want zoals de apostelen het hebben geleerd en in praktijk hebben gebracht, zo moeten we het verstaan. En hij beperkt zich dus in die uitleg eigenlijk in die richting. Natuurlijk kun je er exegetisch verder over nadenken en zo. Maar op zich is de uitspraak van Jezus heel helder, moeten terug naar de oorsprong.
Ik snap hem nog steeds niet.
Nee?
Ontucht is iets, maar dat staat er in de Bijbel, maar hoe interpreteert de kerk dat?
Ontucht is een soort incestueuze relatie, dus waarbij er helemaal geen sprake van huwelijk kan zijn. Dus als een man met zijn dochter zou trouwen, ja, dan zal de kerk dat nooit als huwelijk erkennen. Zelfs als de kinderen uitkomen. Snap je? Dus, er zijn situaties, en daar zou die tekst naar verwijzen. Maar dat is een beetje onduidelijk, van of er nou hele concrete dingen in zitten, maar dat woord komt alleen zo daarvoor. Alleen bij Matthäus uit mijn hoofd. En niet bij Lucas, niet bij de andere evangelisten. Dus de kerk heeft deze tekst meegenomen, maar altijd in die richting uitgelegd. Dus dat het verwijst naar een situatie in een huwelijk die niet geoorloofd is. En in dat geval is er dus geen sprake van huwelijk en kan dat ook geen stand houden. Op die manier legt kardinaal Eikem uit. Daar kan over gediscussieerd worden. Exegeten zullen daar ongetwijfeld ook andere invalshoeken op hebben. Maar daarom legde ik net toe. We kijken eigenlijk nog meer naar de praktijk van de kerk. In alle eeuwen, vanaf de eerste tijd naar nu toe. En die praktijk laat zien hoe de kerk altijd dit woord van de schrift heeft verstaan. Dat hebben we onze receptie. Hoe is die tekst ontvangen in de kerk? En hoe heeft de kerk geleefd?
Die zal ik wel.
Ja, perfect. Dankjewel.
Ik heb altijd begrepen dat het voorbeeld wat jij aanhaalt, dat het ziet op dat een man zijn vrouw dan wel mag verlaten. Maar dat zegt niets over de mogelijkheid om een nieuwe relatie aan te gaan.
Ja, dus daar slaat die tekst niet op. Okay. Tenminste, dat is... En bovendien was die scheidingsbrief, hè, zoals ook Mozes gaf, was ruimte voor een nieuwe relatie. Okay. Snap je? Dus scheiden van tafel en bed, zoals de kerk dat kent in extreme nodige situaties, dat was daar geen onderwerp. Misschien is het aardig, ja?
Ja, ik had ook nog een vraag. Er worden toch al huwelijken ontbonden door de kerk? Toch?
Ja. Nee.
Niet te verklaren.
Juist. Het lijkt woordenspielerij, maar dat is het niet. De kerk kent de nietigverklaring van een huwelijk, maar kent niet de ontbinding van een huwelijk. En wat is het verschil? De kerk die zegt, wat God verbonden heeft, kan een mens niet scheiden. Klaar. Dat is het woord van Jezus, daar houden we ons aan. Maar heeft God het verbonden? Snap je? Dat is soms de vraag. Heeft God deze twee aan elkaar verbonden? En dat betekent voor de kerk dat er een aantal voorwaarden zijn. Er moeten twee volwassen mensen zijn. Met een volwassen ja-woord. In vrijheid. Niet onder druk van familie. Niet onder druk van et cetera. Niet psychisch belast. Niet. Dus er zijn een aantal criteria waarin in vrijheid dat ja-woord gegeven moet worden tussen man en vrouw. Is dat in vrijheid en volwassenheid gegeven, willens en wetens, dan is er een huwelijk. Naar Gods bedoeling. Antwoord op Gods uitnodiging. En dat is onverbrekelijk. Maar als er fundamentele dingen aan ontbroken hebben, vanaf het begin, en daarom zijn die processen vaak best wel ingewikkeld, dan kan de kerk op een gegeven moment tot de conclusie komen, hier is vanaf het begin geen sprake van een huwelijk, van een sacramenteel huwelijk geweest. Het lijkt een heel dun verschil, maar voor de kerk is het een heel wezenlijk verschil. He, van, is daar vanaf het begin een huwelijk geweest, door God zo bedoeld, dan kunnen we dat niet ontbinden. Is er vanaf het begin, heeft er iets zo ontbroken, dat hij nooit sprake van een huwelijk is geweest, in de zin zoals God het bedoelt, dan moeten we constateren, er is geen huwelijk geweest. Daar is verschil.
Maar het is niet belangrijk, ik denk misschien een beetje, ik moet daar bescheiden in zijn, omdat ik heb er ook geen oordeel over of zo, maar het is niet belangrijk dat op het moment dat er een huwelijk wordt gesloten, dan wordt gekeken van, is aan alle voorwaarden voldaan, en daar wordt er ook onderzoek gedaan door de priester, ja. En wordt gekeken van nogmaals dat er gedaan wordt en dan achteraf is er dan toch weer een escape, zeg maar, wordt er gezegd ja. Ik vind het een beetje vreemd, dat wordt gewoon op het moment dat er een huwelijk wordt, dat er iets wordt verbonden, dan wordt dat er ook heel zorgvuldig gedaan, zeg maar. Dus, nu lijkt het wel dat er zomaar lukraak wordt verbonden, zeg maar. En later is gewoon gekeken van, ja, was het nou eigenlijk wel Dat is op een goede manier gebeurd.
Ja?
Sorry,
okay. Nee, dat geeft niet. Ik denk dat jouw vraag bij meerdere leeft.
Okay.
Ja, en het is heel relevant. Want het is het verschil in aanpak ook. Gaan we achteraf de debakels proberen met damage control proberen er zo goed mogelijk uit te komen, of werken vanaf het begin af aan vooraf aan het slagen van een huwelijk, en hoeveel effort stoppen we daarin, zodat je niet na de hand heel veel effort moet stoppen in damage control. Nou, die vraag, dus hoe stappen mensen in een huwelijk, daar worstelt de kerk al heel lang mee. Namelijk, het huwelijk is een recht. Als man en vrouw willen trouwen, twee gedoopten, hebben ze daartoe een recht. De kerk kan niet zomaar zeggen van wij weigeren dit huwelijk inzegen, de huwelijksluiting in de kerk. Dat kan niet zomaar. Dus wij stellen inderdaad die vragen, dat is een huwelijksformulier, status liber heet dat, die worden allemaal netjes beantwoord, maar daar is nog heel veel open. Dan is er nog heel veel open. Iemand kan 5 keer ja zeggen, een vlieve blikken naar zijn vrouw, ja, en 5 jaar later zeggen, ja, maar je zei toch ja, maar toen, ja. Dus het is veel ingewikkelder dan zeggen, je hebt hier een papier en je hebt de vragen ingevuld en het is klaar. Er is ook huwelijksvoorbereiding, er zijn gesprekken. En toch moet je heel nuchter zijn, dat in zo'n fase kan er van alles spelen. Er kan een angst spelen om alleen over te blijven. En angst is een slechte raadgever. En als alle vrienden de buurt een relatie hebben, et cetera, en je bent er bovendien in een familie waar iedereen toch wel trouwt, ja, en dan stappen ze in het huwelijksbootje, maar het lukt niet. En aan de hand gaan ze praten. Ze zeggen, ja, maar vanaf het begin had ik dat gevoel en ik had dat gevoel. En gaandeweg komen er allerlei dingen uit het verleden naar boven, waarvan de kerk op de deur zegt van, ja, maar je was helemaal niet trouw, toe aan een huwelijk, de keuze is niet goed geweest. Soms ook ouders die zeggen, dat is niet het goede meisje voor jou, of dat is niet de goede jongen voor jou. En dat zijn belangrijke indicaties. Die zien vaak meer dan dat je zelf ziet. Maar hoe wordt er naar geluisterd en hoeveel ouders durven het te zeggen? Nee, dat is ook nog zoiets. Hè? Ouders durven het niet te zeggen, want ze willen hun kind niet de problemen bezorgen. Maar die dingen spelen allemaal een rol. In onze tijd, de huidige synode, gaat meer nog over de vraag van hoe zorg je dat een stel op een goede manier in het huwelijksbootje stapt, zodat het een huwelijk kan zijn, werkelijk. Die vraag speelt meer dan hoe kan je nou de scheiding goed regelen. Want daar is eigenlijk voor de kerk, daar heeft Jezus antwoord op gegeven. Daar hoeven wij eigenlijk geen antwoord op te geven. En dus die vraag daarvoor, die is veel en veel belangrijker. Ja? Dan had ik nog iets, maar dan ben ik het kwijt. Geef niets. Ja, kijk, er wordt straks ook over carrière gesproken. Hè, dus ik hoef daar niet heel veel dingen over te zeggen. Behalve dat ik daar met dat stukje over huwelijk als roeping en dus ook als keuze, daar wel een voorzetje voor wil geven. Hè, dus als je op een gegeven moment zegt van waar ligt de prioriteit in mijn leven? Het huwelijk is niet het project voor even, maar het is een project voor je leven. Dat is wel leuk. Gebeurt zomaar. Ja. En misschien nog iets. Ik ben ooit begonnen met relitainment. Ik hou van zingen. En dat gaan we ook vaak best wel aardig af. Dan heb ik liederen van Acta en de Munnik, van de Dijk en anderen hebben gebruikt met nieuwe teksten erop. Het model is bijna overgenomen met The Passion. Alleen hebben ze de oorspronkelijke teksten gehanteerd. En daar een verhaal van. En wat was mijn gedachte daarachter? Wij leven in een, wat ik noem, amusementscultuur. Zelfs school moet leuk zijn. En de lessen moeten leuk zijn. En sport moet leuk zijn. En medicijnen moeten zelfs een beetje leuk zijn. Ik krijg een kleurtje. En als je arm in het gips gaat, waar is Karin? Dan krijgt hij een leuk kleurtje. Ja? We leven in een amusementscultuur. Reclame is leuk. En alles is amusement. En er is iets om over na te denken. Wat betekent dat je in een amusementscultuur? En toen dacht ik van, hoe kan je nou in een amusementscultuur het geloof verkondigen? Moet je dan het geloof leuk maken?
Of is er iets mis met de amusementscultuur? Of zijn er toch wel mogelijkheden? Dus heb ik dus realiteit bedacht en op die manier met moderne muziek van deze tijd het verhaal vertellen. Tegelijkertijd moeten we ook nuchter zijn dat amusement, dat plezier, niet het doel van ons leven is. Het is een toegift. En het laatste is denk ik belangrijk. Vreugde, plezier is een toegift. Het komt erbij, het is belangrijk, maar het is niet het doel. Het doel ligt in iets anders. Het doel is de liefde. Het doel is het leven. Het doel is de ander. Het doel is God. Het doel is verwerkelijking van mijn roeping. Daar ligt het doel. En die vreugde, die komt erbij. En voor mezelf was het ook in een keer belangrijk. Je wordt geen priester omdat het leuk is. Je wordt priester omdat je geroepen voelt en hij zegt, ik heb jou nodig. En dan geeft hij in je priesterschap allerlei leuke momenten. Allemaal leuke dingen. En ook wel eens minder leuke dingen. Maar in ieder geval, dat komt erbij. Dat geeft er jus aan, maar het is niet het doel. En in onze tijd lijkt dat verwisseld te zijn. Doel en middel. Alsof wij leven voor het leuke. Alsof we leven voor het geluk zoals de markt dat aan ons voortovert. Nee, je leeft voor die ander. Je leeft voor God. Je leeft omdat God je het leven heeft gegeven. Je leeft voor je roeping. En dat leuke komt er vanzelf bij. Mag je best wat voor doen. Mag je ook samen voor bewaken dat het ook op die manier goed en vrolijk blijft en vreugdevol. Maar het is niet het doel. Dat is een klein ding dat ik nog als het ware wilde toevoegen. En toen was het 2:00. Ik zag je op je horloge kijken. Ja? Dank jullie wel. Of ik ooit met die andere 4 pagina's nog iets doe, dat zien we later. Ja?